Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Te Gast Bij van donderdag 18 juni. Het programma maken we vandaag met Marcel Thomassen aan de techniekknoppen en met Johan Staes en Wim Vervoort voor de interviews. Vandaag hebben we iemand te gast uit het jeugdwerk, uit de sportwereld en uit de kunstsector. Het gaat meer specifiek over Michel Bolkmans van de voetbalploeg Dosco, met Sylvia Rijbroek van Galerij Kunstvol Leven en met Jos van Beek van de stichting Het Jeugdwerk. Met Jos gaan we straks bellen. Sylvia en Michel zitten hier al coronaproof, volledig in orde bij ons rond de tafel. Iedereen welkom hier aan tafel, aan de telefoon en bij jullie thuis. Hallo. Goedenavond, Michel.
Goedenavond.
Dag, Sylvia.
Goedenavond.
Dag, Johan.
Goedenavond.
Michel, ja. Jij bent van voetbalploeg Dosco.
Correct.
Hier vlak bij onze radiostudio. Hoe gaat het met jou?
Met mij persoonlijk gaat het goed. Geen reden tot klagen, dus dan gaan we dat maar niet doen.
No.
Altijd kunnen werken, kunnen blijven werken, gelukkig. En
wat voor werk doe je?
Ik werk bij Maas en Minderhout. Ik mag geen reclame maken. Maar, en daar werk ik in de winkel. Dus, ja. En daar zal altijd nog gelukkig door kunnen gaan.
Ja, fijn. En hoe gaat het met de voetbalploeg?
Daar is het rustig. Heel rustig. Ja. Sinds eind februari zeker. Eerste week maart. Mm-hmm. We zaten toen net in het moment dat onze voorzitter Ad gestorven is. Mm-hmm. Die is ook zaterdags begraven. En in de week voor de begrafenis, volgens mij, woensdags of donderdags, kregen wij de berichtgeving dat de begrafenis aan zich in de kerk in een hele andere versie moest plaatsvinden. Dan mocht dan, denk ik, maar alleen naast de familie bij zijn. Mm-hmm. En wij hebben toen met het bestuur en de voetballers van het eerste en de reserve bij Den Engel in de zaal op een groot scherm naar een begrafenis moeten kijken van iemand die je toch al ruime tijd kent. Mm-hmm. En dat was speciaal. Dat is bijzonder speciaal. Raar. Raar is misschien ook nog een goed woord. Dus.
Mm.
En
zo is het corona. Heel indrukwekkend, denk ik.
Ja.
Als je, ik zag bij jullie op de site ook een foto van Ad.
Mm-hmm.
Iedereen in het dorp die hem kent, die associeert hem ook met Dosco.
Ja.
Heeft daar ook lang in het eerste gespeeld.
Ja.
Volgens mij staan er ook nog foto's van.
Ja, er zijn er nog genoeg.
En later ook, en ook met zijn bedrijf als sponsor en het bestuur. Ja. Ik kan me voorstellen dat wel diepe indruk gemaakt heeft. Ook.
Ja, dat was. We zijn nog altijd in het jaar dat we 75 jaar bestaan. En daar waren we volop voor aan het plannen om te vieren, hè, zoals we ze moeten vieren. En als dan op, ik denk 2 weken tijd, de intrede van corona, het afscheid van Ad, het stilleggen van het voetbal. En voor hoe wij in het privéleven ook gekregen, elke week andere regeltjes, denk ik, waar wij ons in België aan moesten houden. Ik denk niet dat we zo'n periode. Ik hoop dat we niet dat we zoiets nog mee kunnen maken en moeten maken. Dan valt daarna stil als voetbalvereniging. En heel lang hebben we stilgelegen tot.
En zo'n soort verlies val je misschien ook wel stil in je hart.
Ja, toch wel. Want de goede man die is ook 25 of 30 jaar ergens in die contraille voorzitter geweest van de club. Mm-hmm. En dan heeft hij altijd met heel zijn hebben en houden en zijn hart en alles erop en eraan heeft hij dat gedaan. En dat heeft hij goed gedaan. En dan in ene keer moet je daar ook een oplossing voor vinden. Laat ik het zomaar even omschrijven, omdat Ad er niet meer is.
Wat voor voorzitter was dat voor jullie?
Een kritische. Een goede, maar een kritische. En als wij vergaderden, dan ging ik wel eens naar huis naar de vergadering en dan denk van, moesten we het daar weer over hebben en moesten we het daar weer over hebben. En achteraf, dat was dan na de vergadering dan en nu eigenlijk helemaal, daar kunnen de plaatsen waar hij naartoe wou met voetbal in Baarle-Hertog. Mm-hmm. En dus de passioneel was je daar wel in. En net als zijn werk bij de andere kant op het gemeentehuis en zijn hobby's die hij al had met zijn museum en al die dingen waar Ad bij betrokken was.
En zijn bedrijf.
En zijn bedrijf, absoluut ook. Zoveel energie in al die dingen kunnen steken, dat is knap. Dat zegt wel iets over de man. Mm-hmm. Daar moeten we nu een oplossing voor vinden binnen Dosco.
Mm-hmm. En hoe hebben jullie er al over nagedacht?
We zijn in eerste weken of maanden, wacht, het was op maart en april, hebben we wel wekelijks vergaderd met een select groepje, maar via Zoom en van die applicaties allemaal. Yep. Het is heel goed dat ze er zijn, maar het is anders als zoals nou hier aan een tafel zitten en elkaar aankijken. En dan dat praat toch anders.
Er zit toch geen pintje bij, hè?
Jawel, een thuisgeruste pintje. maar dat is anders dan dat je dat samen doet met een x-aantal mensen. En, hoe hebben we dat opgelost? We zijn blijven praten met elkaar. En in België is het voetballen in een eerste ploeg anders dan in Nederland. Mm-hmm. Dus we moesten ook handelen.
Was het verschil, Michel?
Centen.
Centen. Vooral centen.
Bij heel veel voetballers wel. En mijn collega's van het bestuur die waren reeds gestart om mee, dat is net Anderlecht en Ajax, maar om met spelers te praten om met de vraag van, jij moet volgend jaar, wilt er nog voetballen, ja of nee? Mm-hmm. En moesten ook anderen gaan zoeken. En ja, daar moesten we mee beginnen om strepen en conclusies en punten en komma's te zetten, terwijl dat we niet buiten mochten komen. Ook praten met mensen van, wil je bij ons komen voetballen of wil je niet meer bij ons voetballen? Mm-hmm. Ja, dat is veel makkelijker, of nee, dat is veel correcter en misschien ook wel makkelijker, mm-hmm, als je face-to-face zit.
En, of op café, of bij,
of op café,
of bij een napje.
Maar daar werd ik niet meer gevoetbald. En, mm-hmm, we hadden in maart en april nog heel leuke wedstrijden te goed. De buren van Poppel zouden nog langskomen. Ik dacht meer zou nog langskomen. Mm-hmm. Allemaal leuke dingen. En ja, dan zeggen ze, er zijn heel veel mensen aangestorven en helaas nog steeds aan het sterven aan corona. Ja. Dus dan is dat wel logisch dat je niet meer allemaal, of dat je niet 11 voetballers onder een douche hebt, bij wijze van spreken, aan voetballers zet. Mm-hmm. Dus ik kan me eigenlijk dat wel in plaatsen. Maar ja, het is gewoon vervelend.
Michel, jij kaart ook nog iets aan. Voetballen in Baarle-Hertog, hè? Zoals jij dat zei, waar Ad ook over nadacht. Maar voetballen in Baarle-Hertog, dat wil ook zeggen voetbal in een kleine gemeente.
Absoluut.
En om een eerste ploeg van enig niveau te hebben, want dat is natuurlijk altijd wel het doel, hè? Om zo hoog mogelijk te eindigen.
Ja.
Dat betekent ook dat je soms spelers moet kopen, is dat het goede woord?
Nee, want je betaalt gelukkig nog geen transfervergoedingen onder amateurvoetballers. Hè? Want het is, met alle respect, het niveau waar wij in Baal voetballen. Dat is derde provinciale, je hebt er nog eentje onder vierde. Mm-hmm. En ja, mag ik niet zeggen, en ik hoop dat het me ook niet kwalijk neemt, maar ja, dat is veredeld cafévoetbal. En persoonlijk ben ik van mening, ik ging vroeger voetballen omdat het gezellig was. En dan denk ik naderhand met mijn kameraden aan de bar of bij Nel toen nog in de tijd. En dan op de knieën naar huis s'avonds. Het probleem wat er in het Belgisch voetbal, amateurvoetbal, zich afspeelt, dat is de centen. En als je dan gesprekken voert met nieuwe voetballers die je graag wilt hebben dat ze bij Dosco komen voetballen. Ja, eigenlijk is hoe gaat het met jou en waar woon je en waar voetballen, is eigenlijk bijna al de vraag van hoeveel kan ik verdienen. En dat kan ik persoonlijk nog altijd niet lijmen met de ontspanning die voetbal moet brengen. Maar dat is, mm-hmm, dat is een helemaal andere...
Bijkomend effect daarbij is natuurlijk dat de vraag is of dat belangrijk is, ik persoonlijk denk van wel, dat zo'n ploeg dan moeite heeft om een baarles gezicht te hebben.
Absoluut. En mm-hmm, een belsbals gezicht, om het zo maar even te omschrijven.
Mm-hmm. Ja, dat zou dan...
hoe moet ik dat omschrijven? Moet ik voorzichtig omschrijven? Dat ligt gevoelig, denk ik. Heel veel verenigingen in Baarle, die associëren zich met Baarle. En ik ben persoonlijk, associeer ik Dosco met Baarle-Hertog. En de één Baarle-ding daarin, dat kan niet anders, want we zijn 32 kleine stukjes België in Nederland. Dus dan ontkomen we niet aan. Maar ik vind wel dat wij binnen deze gemeente wel onze eigen identiteit mogen hebben. En dat brengt ons niet altijd voordelen. Want om even terug naar het jeugdvoetballen te gaan. Toen ik vroeger zelf op de lagere school zat. Hier, ik ben zijn naam vergeten, maar dat heette toen nog geen Vlinder. Toen ging iedereen die daarop zat, die woonde in Baarle-Hertog. En als je ging voetballen, kwam je bij Dosco voetballen. En nu is de Vlinder, was een heel goed werklever, laat me dat even opstellen. Dat is niet meer de school van Baarle-Hertog. Dat is een school van Baarle geworden. Waar daar nou ook heel veel kinderen op zitten. Waarvan papa en mama, mm-hmm. of papa of mama bij Gloria gevoetbald hebben. En die kinderen komen dan niet meer naar Dosco. En wij hadden gehoopt met de verhuis van de school naast ons Dosco wel dat we daar vruchten van zouden plukken. Maar tot op heden is dat nog niet. En je moet zelf maar eens optellen. Ik heb het gepoogd, maar ik ben gestopt. Hoeveel manieren van ontspanning dat je hier in Baarle aan kinderen kunt bieden. Mm-hmm. Van tennis tot zwemmen, tot hockey, tot gevechtsporten, tot voetbal. En dat is eigenlijk is goed, hè? Want kinderen moeten ontspannen. Hè? Laat me dat even opstellen. Dat is goed. Maar dan wordt het voor ons niet altijd makkelijker op het vervoer.
Hoe probeer je zelf dan voor jullie voetbalploeg dat Baarle-Hertogsgezicht dat wel te doen? Want je zegt, het geld vind ik jammer, kan ik volgen.
Ja.
Hoe probeer je dan toch wel spelers te lokken?
Gedurende de corona spelers lokken. Dat is gewoon, wij zijn proberen, en dat lukt heel goed, hele goede buren te zijn met die school. En dat is een wisselwerking die kan altijd beter en er moet over gepraat worden. Maar die is goed, die is goed. En als de school iets vraagt aan ons of waar wij aan mee kunnen werken en we kunnen er aan meewerken, absoluut. En andersom net hetzelfde. Zover zijn we al wel en dat is belangrijk. Maar het is heel moeilijk om als Tosco voet aan de grond te krijgen in Baarle-Nassau. Dat klinkt wel heel, heel idioot wat ik nou zeg, maar op een of andere manier is er hier, en ik denk dat dat gecreëerd is door het probleem wat in België in het voetbal gecreëerd is, namelijk de centjes.
Ja.
Is er in Baarle iets van, nou, ik hoef niet bij Dosco te gaan voetballen, want daar kom ik toch nooit in het eerste, want daar ga je over geld en daar halen ze altijd voetballers die waar ze van denken dat ze beter zijn als men.
Mm-hmm.
En die perceptie die klopt. Alleen kunnen wij die hier zo kort aan de grens, kunnen wij die niet uitgummen of wegcijferen, want dat het ligt er. Wij zijn ingeschreven in Baarle-Hertog, dus wij vallen onder de wetgeving van Belgische voetbalinstanties. En in België is het er nou eenmaal ingeslopen dat als jij een eerste elftal ergens laat voetballen, dat er gepaard gaat met vergoedingen. En ja, daar hebben wij heel veel discussies mee had over gehad. Geen nadelig, hè, want discussiëren, dat is ook een goede vorm van vergaderen. En of dat we dat willen blijven doen, ja of nee. En wij zijn er zeggen wel van bewust, als je eenmaal in de laagste regionen van de voetbal terechtkomt, ja, en je hebt zelf op dit moment geen 15 voetballers van uw eigen die je daar aan deel kunt nemen, aan het eerste, of die je in het eerste kunt zetten, ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. En dus ik snap de Ad, wij snappen Ad zijn gedrevenheid er wel van we moeten dat gewoon zo goed mogelijk proberen op te lossen. Alleen de keerzijde was daarvan, de voetballers van onszelf op een gegeven moment zoiets hadden van ja, ik kan misschien eens bij de buurman kijken of ik kan bij de Jumbo werken op zaterdag in plaats van voetballen. En ja, dat is iets waar wij last van.
Is een dilemma.
Ja, een dilemma. Dat is het Belgisch voetbal. En in Poppel hebben ze dat ook en in Merelen hebben ze dat ook. Dus in Nederland is er niet meer vergoedingen. Of ze zeggen het niet, of het is nog niet. En dan wordt er anders naar het spel gekeken als dat er bij ons gekeken wordt.
Merk je dat het succes van de Rode Duivels, dat een impact heeft op jullie werking?
Nee.
Want je ziet toch wel...
Hier niet.
Nee?
Nee, bij ons.
En bijvoorbeeld toen de Belgische hockeyploeg eindelijk Nederland verslagen heeft met het hockey, zag je... Ja, nee, maar zag je toch wel heel veel mensen die hockey wilden spelen.
Schrijf het er maar in.
Hockeyclub daar hockey heel veel... Belgische dames, zal ik het zo dan maar omschrijven. En ik denk dat de hockey daar een betere boost van gehad heeft als voetbal.
Ja.
Dat is ook zo. Maar ja, dat zijn dingen die moeten accepteren. En dan moeten proberen een draai aan te geven. En gelukkig zijn we nog met een groep mensen die het belang van voetbal in Baarle-Hertog onderschrijven of erkennen.
Ja, ja.
En dan zullen wij ook zo lang mogelijk voor strijden om dat te doen handhaven.
Sylvia, ben jij ooit bij een damesvoetbalploeg geweest? Omdat Michel net over de dames...
Nee, is maar heel goed denk ik dat ik dat niet gedaan heb.
Nee?
Waarom niet?
Omdat ik heel hard ga schuppen. Ik kan niet tegen mijn verlies.
Nee?
Dus ik denk niet dat ik een goede teamspeelster ben.
Maar
dus
de winnaarsmentaliteit zit er wel in jou dan?
Ja, ik wil winnen, hè, dus ik kan niet tegen mijn verlies. Maar daar wil ik eigenlijk net nog even op ingaan. Ik denk inderdaad dat dat zo is. Wij gunnen dat Belgen dus wel. Als er dus een soort van... Nou ben ik niet zo heel goed onderlegd met sport. Maar ik heb al het idee, of het nou om voetballen gaat, als het op wereldniveau gaat, dat wij het de Belgen heel erg gunnen. Klopt. En andersom is dat altijd, heb ik het klopt. Gek, hè?
Ja, daar ligt... persoonlijk kan ik ook niet naar een wedstrijd van het Nederlands elftal kijken. Dan zet ik nog liever de televisie af.
Echt waar? Ja. Wat doen we toch zo slecht? Potverdikke.
En ik heb een Nederlandse vrouw. Mijn vrouw komt uit Kam. Dus, ik kan
dat, is leuk. Dat is leuk tv kijken dan bij jullie.
Nee,
maar
niet, want gelukkig hoeft hij van haar niet die wedstrijd op. Maar ik ga al wel meer dan 25 jaar wekelijks of in Tilburg naar het voetballen.
Maar dus hoe komt dat dan? Ik begrijp het.
Ik denk dan... En dat is alweer een andere discussie, denk ik, in de discussie. Daar moeten we misschien nog een keer voor terugkomen. Het karakter van een Belg is, zoals ze dat hier zeggen in Bal. En een Nederlander, die is meer, je moet daar zeggen, pionier voor zijn land of gedreven voor zijn land als dan een Belg is. Mm-hmm. En als je de regeringsvormingen op het moment in België ondervond, dan is daar wel een reden voor. Maar dat is ook weer een...
Daar zullen we maar niet op ingaan.
Daar gaan we niet op in. Dus ik denk
nee, maar denk wel dat de Belg is minder chauvinistisch dan de Nederlander.
Ja, als
Nederland speelt, heel het dorp hangt vol oranje vlaggen. In België duurt dat veel langer voor de Belgische vlag hangt.
Wij zijn bang, denk ik. Dat klinkt wel heel kinderachtig. Maar stel dat wij met ons rode shirtje hier in de kroeg zitten en België verliest, dat mensen daar iets van gaan zeggen.
Oh jee.
Ja, en een Nederland...
Maar dat is toch leuk? Nee.
Ik denk dat het zoiets is.
Ik heb in Nederland destijds ook gezien dat we hangen mensen gewoon twee vlaggen op. Weet je, we hebben altijd als het maar geen Duitser is.
Ja, en op dit moment, dat hoef ik niet te vertellen, Jean-Michel Hoogtij in België als het gaat om de nationale ploeg.
Ja.
Misschien wel de beste generatie ooit. Hoe kijk je er tegenaan met Dosco, met de heropstart nu, met corona?
We hebben de puzzel gelegd. Proberen te leggen. We zijn hem nog aan het leggen, laat ik het zo zeggen. We gaan zo meteen voor de eerste keer face-to-face vergaderen in de kantine. Mm-hmm. Gelukkig. Maar we hebben er eerst voor gezorgd dat we kunnen voetballen in 5 september. Daar willen ze beginnen, de voetbalbond in België. En onze jeugdploegen zijn daar klaar voor. En gelukkig is ook ons eerste ploeg is daar klaar voor. Zijn de nodige mutaties weer gebeurd, veranderingen. Mm-hmm. Maar daar staan we gewoon weer een goede groep. En de helft is gelukkig wel van Baal, Hertog of Nassau afkomstig. Gelukkig. Mm-hmm. Dus we kunnen gaan voetballen. Dus sportief is er geen probleem.
Trainingen kunnen ook al hervatten.
Die hebben wij hervat. Wanneer mochten we dat? 2 of 3 weken geleden, denk ik. Mm-hmm. Ja, we zijn nu aan de 3e week.
Ja.
Maar... Dat merkte toch, je hebt nu geen wedstrijd om naartoe te leven. Dus de trainingen zijn nou meer. En we hebben ik kan me eigenlijk de eerste training nog herinneren van de jeugdvoetballers. Die mannen hadden 8 weken binnengezeten, geen sociaal contact gehad met klasgenootjes en vriendjes, ook minimaal.
Ja, want de scholen waren ook dicht.
De scholen waren ook dicht. Dus wij hebben daar kinderen gezien die 8 weken alleen maar de telefoon, denk ik, en PlayStation en die
zoiets
gezien hadden.
Iets vierkant.
Dus dat was hartstikke hectisch, op een positieve manier.
En lopen de trainingen nu anders?
Ja, nu zijn we dat je terug kan hervatten? We maken hem echt... het heeft niet meer 100% op voetbal te maken. Gewoon lekker ontspannen. En we beginnen 5 september met de competitie. Nou, normaal beginnen we dan begin augustus met die training. En die trainingen gaan we wel weer proberen naartoe te werken naar dingen.
Ik bedoel ook zo naar eventueel hygiënemaatregelen?
Hygiënemaatregelen hebben we van de voetbalbond een A4. Nou, 2 A4's met regelgevingen gekregen. Waaronder dat iedere speler die zich... ouders mogen niet meer mee op het Dosco-terrein nou op dit moment. Mm-hmm. Dus de kinderen worden aan de poort afgezet. Wij ontsmetten daar de handen. En dan gaan ze trainen. De eerste week mochten de kinderen van 5 tot en met 12 nog geen contact met elkaar hebben. Dan moeten we maar eens proberen aan een kindje van 5 uit te leggen dat ze niet elkaar aan mogen raken. Maar goed, we hebben het geprobeerd en dat is eigenlijk relatief nog goed gelukt. Mm-hmm. Behalve bij de allerkleinste, want dat is gewoon moeilijk om eruit te leggen. Verder... Is gelukkig de week daarna opgegeven door de Veiligheidsraad.
Ja.
Dus trainingen, dat gaat goed. Het enige wat we, en daar wil ik heel even nog aankaarten over het corona-verandering. Ik zie dat mijn tijd eigenlijk bijna op is. Er is een paar weken geleden, financieel. Mm-hmm. We hebben vanaf 1 maart, ergens rond die, of 8 maart, geen inkomsten meer gehad uit de kantine. Uit het inkomen, in het leven van de wedstrijd. Geen omzet gehad meer. Dus ja, dat is iets waar en dan met het wegvallen van Ad, moesten we ook de financiële puzzel leggen. Anders liggen. En die is gelukkig gelegd. Dus wij kunnen met heel veel vertrouwen en op een normale manier aan volgend seizoen beginnen. Gelukkig, want we hebben in heel de Zoom gebeuren ook gelijk financieel de tering naar de nering gezet. Mm-hmm. Proberen te zetten. Maar ja, die gemiste, en dat denk ik ook dat voor jou geldt. Er is vanuit Vlaanderen geld naar Baarle-Hertog overgemaakt. Mm-hmm. En als ik het goed mag geloven, en ik heb de rekenformule op diverse media ook gezien, zijn wij in Hertog goed voorzien per inwoner financieel gesteld. Mm-hmm. Ik hoor niks. En ik heb al wel mailverkeer gehad met de desbetreffende schepen erover, maar ik hoor er niks van. Mm-hmm. En,
dus je doet eigenlijk nu een oproep aan de gemeenten om daar wat over te communiceren?
Om de dialoog wel gaande te houden, ja. met verenigingen, ja. Zowel als sportvereniging, als een cultuur, als alle verenigingen. Ja.
En maar even ter info, de Vlaanderen geeft inderdaad aan elke gemeente en stad extra steunmaatregelen om te investeren in cultuur, sport en jeugd.
Ja.
Over die inkomsten die jij nu hebt.
Ik denk de bedrag, hoe dat gebaseerd wordt, dat zullen wij nooit weten, denk ik.
Nee, misschien we straks terug kunnen betalen. Dan weten we
dat zou helemaal zuur zijn. maar daar zou ik in ieder geval wel communicatie over willen hebben. En het is momenteel heel moeilijk om met de gemeente te communiceren. En ik snap dat allemaal wel. Dat is heel de coronawetgeving die ze vanuit België opgelegd krijgen. Mm-hmm. Maar als ik dan toch een oproep moet doen, dan is het graag de dialoog met de gemeente terug oppakken. Ja. En daar ligt denk ik voor hun, wij zijn ook daar zijn we buurman van. We hebben met de buren moeten wel eens praten, zeggen ze. Dus dat roep ik, dat is het enige wat ik eigenlijk nog wel zeggen erover.
Michel, we vragen aan elke gast die bij ons in de studio komt of aan de telefoon om een favoriet muzieknummer te kiezen. Je hebt iets gekozen van Willy de Gieter.
Heet hij zo de Gieter?
Ja, die heet hij zo echt. Ja, Willy Sommers dus, voor de luisteraar. Willy de Gieter heet hij echt. Ja. Willy Sommers dus, Michel. Ja, okay, nou laat de zon in je hart.
Ja, maar heel kort, voor dat ik zelf aanzwiert. Wij doen elk jaar een feestje. We hebben een keer karaoke gehad. En onder die karaoke hebben we daar samen met het bestuur, waar de Ad nog bij was, dit lied gezongen. Dus eigenlijk draag ik dan een beetje nog op aan Ad.
Dankjewel voor het gesprek, Michel.
Graag gedaan.
Een lach, een groet, een blij gezicht. Zwevend naar het licht, het lijkt zo gewoon, maar het is toch een wonder. Een kind dat lacht en naar je zwaait, een fietser die de hoek omdraait, het lijkt zo gewoon, maar het is toch een wonder. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Denk aan de glimlach van een kind. Ja, dat maakt je weer blij. Ja, dat maakt je weer vrolijk. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Soms verdriet.
denk dan aan de zon en zing dit lied. Oh, laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven, want het duurt toch maar even. Oh, laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven, want het duurt toch maar even.
Voilà, het favoriete nummer van Michel van Dosco, Millie Sommers en Laat de zon in je hart. Een fantastisch nummer natuurlijk om het letterlijk mee te maken, maar ook figuurlijk. Momenteel hebben we Jos van Beek aan de lijn. Jos is medewerker van Stichting Jeugdwerk Baarle. Goedenavond, Jos.
Goedenavond, Wim.
Ja, Johan zit hier ook bij ons in de studio en Michel en Sylvia zitten ook nog rond de tafel. Jos, hoe gaat het met jou persoonlijk?
Met mij persoonlijk gaat het goed. Het leven is een beetje saai, vind ik persoonlijk, in deze coronatijd. Mm-hmm. Met alle beperkingen van de contacten en zo.
Ja, je bent zelf ook wel, denk ik, een beetje specialist om alles technisch uit te werken met Zoom-sessies en zo verder. Heb je daar dan niet je tanden in kunnen zetten binnen het jeugdwerk?
Jawel,
of zo?
We hebben inderdaad datgene wat voor het jeugdwerk geregeld moest worden in de vorm van vergaderingen, dat doen we inderdaad op afstand en zonder fysiek bij elkaar te komen, althans de meeste vergaderingen. Dus we hebben natuurlijk ondanks de coronaperikelen zijn we toch bezig met wat activiteiten op touw te zetten om in de zomervakantie in ieder geval nog wel wat activiteiten te doen.
Mm-hmm. Jullie hebben de afgelopen weken, maanden ook gewoon alles verplicht moeten annuleren, denk ik. Hè? Het jeugdwerk zat ook in de lockdown, helemaal.
Ja, we hebben eigenlijk niks door kunnen laten gaan sinds de coronamaatregelen van kracht zijn gegaan, inderdaad.
Ja. Nu, langzaamaan kan je wel terug opstarten. Hè? Je verwees er al een stukje naar. Maar ik wil nog eerst even graag even terugkomen op een actie die jullie onlangs gedaan hebben. Jullie hebben het wereldberoemde gezelschapsspel Cluedo verspreid over Baarle. Hoe ging dat in zijn werk?
Wat we gedaan hebben is, we hebben zeg maar een soort variant van het spel gemaakt. Wat we zeg maar via de website wat filmpjes en wat opdrachten konden delen. Zodat kinderen individueel eigenlijk het Cluedo-spel konden spelen. Dus aan de hand van de filmpjes en de opdrachten was het het spelen van het spel en dan op individuele basis. De uitgewerkte opdrachten konden ingestuurd worden naar een mail naar de mail van het jeugdwerk. Mm-hmm. En daar hebben we dan nog een paar winnaars uitgehaald en die hebben we beloond met een prijsje.
En Jos, moest er dan een moord opgelost worden in Baarle? Of,
een diefstal eigenlijk.
Wat was er gestolen?
Gebakjes bij bakkerij Adams.
Een van de sponsors van het spel wellicht.
Inderdaad.
Zijn ze allemaal gevonden?
Ze zijn inderdaad allemaal gevonden.
Ze waren op.
Sylvia zegt hier, Sylvia is van...
Uiteindelijk geloof ik dat ze terechtgekomen zijn bij Janshoven, bij het bejaardenhuis. Zodat ze uiteindelijk ook nog een nuttige bestemming hadden.
Oh, dat is ook wel een mooie actie, ja. Heb je een idee hoeveel kinderen eraan hebben meegedaan, Jos?
Nee, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik ben zelf niet direct bij betrokken geweest, om eerlijk te zijn.
Je gaat gewoon zelf gebakjes kopen bij Adams.
Ik ga gewoon zelf gebakjes kopen,
ja.
Als je dat zo bekijkt, Jos, want de mensen die jou kennen, die weten dat jij ook al heel lang aan het je inzet voor het jeugdwerk. En dat heeft grote voordelen. En de kunst is dan ook altijd om met de tijd mee te gaan. Zie je daar ook wel de laatste jaren een tendens in van nieuwe activiteiten? Zonder natuurlijk de klassiekers tekort te doen?
In zijn algemeenheid zou ik willen zeggen dat we... Je ziet wel een beetje zeg maar, een soort van verschuiving in de activiteiten. Hè? Een beetje Ja, buiten dan natuurlijk de klassiekers, hè, die blijven een beetje zoals het is. De inhoud van sommige activiteiten wijzigt wel een beetje. We hebben niet direct, compleet nieuwe initiatieven, om het zo maar even te zeggen.
En waar zit die verschuiving dan in, Jos? Kan je die benoemen?
Die verschuiving zit een... dat heeft denk ik voornamelijk te maken met wat interesseverschuivingen bij de jeugd. Hè? Als je mm-hmm. kijkt naar, we hadden een aantal jaren geleden, hadden we wat we dan maar als een verzamelnaam even zouden kunnen noemen, de instuifavonden hebben, bijvoorbeeld van de bovenbouw van de basisschool. Nou, je ziet gewoon dat daar minder behoefte aan is. Mm-hmm. En dat hebben we bijvoorbeeld omgezet. Ja, dat is dan natuurlijk de laatste tijd ook er niet van gekomen. Dat hebben we omgezet naar meer uitstapjesachtige activiteiten. En daar is dan zeg maar weer wel interesse voor.
Ja. Michel, jullie werken ook heel veel met jonge voetballers. Zie je daar zo eenzelfde verschuiving waar Jos het over heeft? Bij jullie jonge voetballers?
In welk opzicht verschuiving?
Ja, in de zin van interesses, of dat ze niet enkel kiezen voor voetbal, maar ook veel andere dingen nog doen?
Een van de dingen die heel dikwijls te horen krijgen is van het zwemdiploma. Mm-hmm. Er zitten er enkele, ook nog bij onze andere buren, op de tennis. Dus ik denk wel dat het ontspanningsaanbod niet meer alleen op één ding gefocust wordt. En dat merken wij wel, ja. Klopt.
Ja, dat zie je natuurlijk binnen het jeugdwerk inderdaad ook. Hè, dat het aanbod is in de loop der jaren groter geworden. Dus wat sommige dingen betreft verdeelt het zich wat meer. Ook over andere initiatieven natuurlijk van andere collega-verenigingen.
Mm-hmm. En tegelijkertijd denk ik dat ook, zoals Jos, neem nu bijvoorbeeld denk ik toch wel de klassieke, de wielerzesdaagse. Dat is een formule die, zover ik het van de buitenaf zie, nog steeds zo staat als een huis. Maar daarbinnen zijn natuurlijk jullie werken daar weer heel anders dan 20, 30 jaar geleden.
Ja, inderdaad. Het concept, hè, de basis, die is eigenlijk al die jaren niet echt veranderd. Dus natuurlijk gaan bepaalde dingen wat met de tijd mee. Hè, maar qua concept, hè, wat ruim 50 jaar geleden door iemand bedacht is, daar staat eigenlijk nog steeds... als een huis, dat is een soort van succesformule die nog steeds aanslaat. Dus er is ook van onze kant uit niet zoveel drive of motivatie om daar veel aan te gaan veranderen. Hè? Waarom zou je dingen die succesvol blijken te zijn gaan veranderen? En ja, op de achtergrond en hoe het dan allemaal werkt, ja, dat is inderdaad natuurlijk wel her en der wat veranderd en met de tijd meegegaan inderdaad.
Jos, mag ik daar een vraag over stellen over de wielerzesdaagse? Ik denk dat jullie daar enkele weken geleden ook de definitieve beslissing hebben moeten nemen om niet door te laten gaan. Hoe voelt dat bij jou als jeugdwerk wielerzesdaagse man? Want ik denk dat dat nogal een geslechte slapen is, denk ik.
Ja, dat is natuurlijk heel erg, niet alleen voor mij, laten we daar even mee beginnen.
Nee,
okay, maar dat is natuurlijk heel erg jammer. Ja, de kinderen vinden het jammer, maar ja, de hele leidinggroep en de organisatie, commissie en ja, het jeugdwerk. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar tegelijkertijd, het is zoals het is. Hè, dat er was geen enkele reden om de wielerstaagse in de vorm zoals die bestond doorgang te laten vinden. Dat werd natuurlijk al vrij snel duidelijk.
Komt er nog een alternatief daarvoor?
Ja, er komt. We hebben eigenlijk van de week. Of we hadden een alternatief voor de wielerzesdaagse. Dus we denken aan een soort van. Kijk, het probleem van de wielerzesdaagse in de coronatijdperk is het massale. Hè? Dus heel veel mensen bij elkaar. Nou ja, dat is dus geen optie. Dus we hebben gezocht of we eventueel mogelijkheden zouden kunnen vinden om toch iets van een fietsactiviteit te kunnen organiseren in de in de week waarin we de wielerzendaagse hadden gepland, daar hebben we een voorstel voor uitgewerkt. En we hebben en we moesten dat natuurlijk verifiëren met beide gemeenten of dat zou passen in de coronamaatregelen en richtlijnen. En daar hebben we van de week het groene licht voor gekregen. Dus en we gaan
kan je over
in diezelfde week een kleinschalige fietsactiviteit organiseren.
En kan je daar iets concreet al van zeggen, Jos?
Ja, dus even heel kort door de bocht. Dus wat het wordt is, we gaan 6 dagen fietsen. Maar we kunnen dus niet met zo'n hele grote groep tegelijkertijd op pad. Dus we hebben het als het ware opgedeeld. We fietsen elke leeftijdscategorie fietst 2 dagen. Dus de ene groep die doet maandag en donderdag, de andere groep doet dinsdag en vrijdag en de andere groep doet woensdag en zaterdag. Dus iedereen kan meedoen, alleen ja, het is dus geen 6 dagen fietsen, maar 2 dagen fietsen. Ja. In totaal fietsen we 6 dagen, zo hebben we op elke dag zeg maar een beperkt aantal deelnemers en kunnen we toch in ieder geval iets doen. Ja, en dan het lijkt natuurlijk ook niet op de wielersdaagse in de zin van we kunnen natuurlijk niet 's morgens een ceremonie doen, we kunnen geen prijsuitreiking doen, we kunnen geen ereronde doen. Het is in die zin is het dus eigenlijk alleen maar bedoeld om die kinderen toch een dag ontspanning te bieden. En het is dus zeer zeker geen wielersdaagse, maar het is wel een fietsactiviteit met wat spelletjes onderweg. En misschien kunnen we daar nog een prijsje aan vast hangen als we de punten bijhouden. En we hebben de drankpauze.
De taartjes van Bakkerij Adams of zo.
Dus van de ene kant lijkt het er wel een beetje op, maar van de andere kant eigenlijk ook weer helemaal niet.
Ja. Ik zei net, Jos, de taartjes van Bakker Adams misschien, hè? Als prijsje.
Ja, zou kunnen.
Jos, ik heb nog één vraagje voor jou. De zomerkampen, dat is ook wel een sterke activiteit die jullie elk jaar doen. Er is ook heel wat over te doen geweest in België en in Nederland, of die al dan niet konden doorgaan. Er is nu ondertussen wel groen licht voor gegeven om onder bepaalde voorwaarden de zomerkampen terug te laten doorgaan voor kinderen. Hoe gaan jullie daarmee om vanuit het jeugdwerk?
Ja, wij hebben ook deze week besloten dat de zomerkampen doorgaan. We hebben nog wel wat uitdagingen en puzzeltjes om te kijken hoe we dat dan binnen de coronarichtlijnen kunnen laten passen, zogezegd. Maar in principe hebben we besloten dat het doorgaat en het hoe precies in te vullen, dat moeten we nog even het een en ander over
verder concretiseren
en hoe we dat doen.
Ja, Jos, ik wens je in ieder geval samen met alle jeugdwerkers en alle kinderen en jongeren heel veel plezier, maar ook heel veel succes met de organisatie van jullie zomerkampen en jullie fietsactie en met alle verdere jeugdactiviteiten. Jos, dankjewel dat we je mochten bellen.
Graag gedaan.
Dat is eigenlijk raar, hè?
Bespaar je de ellende, droom niet van de wederkomst. Je zou op slag alweer gaan drinken, en dat is toch van het allerdomst. Je hebt geleden alweer de liefde, de hang naar wat bewondering. Het was niet genoeg, geen een van beiden, dan werd het maar verbittering. Bitter en bot, oh bitter en bot, dat werd je stempel, dat werd je lot. Ik bid tot de hemel, moeder van God, maak me niet bitter, zo bitter en bot. Is dat geen troost, is dat geen strik rond al die bittere gedachten? Net als huilen, heel geschikt, melige absurditeiten. Je kwam niet bij, je bleef erin. De kunst om even te vergeten. Heerlijke herinnering. Bitter en bot, oh bitter en bot. Dat werd je stempel, dat werd je lot. Ik bid tot de hemel, moeder van God. Maak me niet bitter, zo bitter en bot.
Voilà, een nummer van Romo van het Groenewoud. We zijn heel benieuwd welk nummer Sylvia gekozen heeft. Maar dat onthullen we straks natuurlijk. Sylvia Rijbroek, je zit ook al een tijdje hier bij ons aan tafel. Goedenavond.
Goedenavond. Het was erg interessant. Heel leuk.
Ja, oké, okay, ja. Geweldig. Sylvia, hoe gaat het met jou?
Met mij gaat het eigenlijk best goed. Tenminste, met mijzelf gaat het goed. De zaak gaat eigenlijk ook best goed.
Ja.
Maar het is wel heel heftig geweest, ja. Maar goed, ja. Ik maak me ook nogal gauw druk om dingen. Dus het is een, voor mijn gevoel, een hele rare tijd geweest.
Ja.
Ja.
Ja. Sylvia, je bent kunstenares. Je hebt hier in Baarle een eigen galerie.
Ja.
Kunstvol leven.
Ja.
Jouw zaak.
Ja, hè? Mijn zaak, ja.
Wat de grens ook doorloopt. Waarom heet jouw galerie Kunstvol leven?
Goh, dat is al best even geleden. Dat vond ik eigenlijk, iemand heeft dat ooit voor mij verzonnen. En ik vond het zo leuk, omdat mijn kunst zit vol leven. En ja, soms is dat gewoon ontstaat en dan denk ik, yes, dat is gewoon de zin, die past bij mij. En het is ook een galerie vol leven. Ik maak daar gewoon geweldige dingen mee. Mm-hmm. Het leeft, mijn werk leeft, maar ook hetgeen, de mensen die binnenkomen, dat zijn allemaal levendige mensen, dus, ja.
Er is tegelijkertijd natuurlijk ook een moment geweest, misschien toch goed om een klein stapje terug te gaan voor de luisteraars, dat jij met schilderen bent begonnen. Hoe ben je er ooit mee begonnen en hoe ben je ook in Baarle terechtgekomen?
Ja, dat is ook een hele mooie. Ik heb natuurlijk heel mijn leven getekend. Van mijn kinderjaren, ik was natuurlijk iemand met heel veel fantasie. En ik spendeerde uren met mijn schetsboekje en uiteindelijk gingen die boekjes gingen leven. Dus vandaar toch de kunst van leven. Als kind al, alleen ik had één probleem, ik was bang van kleur. En zo gauw ik moest kleuren, dan ging het mis. Terwijl nu juist, hè, mijn werk is kleur. Hoe ben ik begonnen? Dat was...
Was je dan bang omdat je binnen de lijntjes moest kleuren?
Nou, dat is...
Letterlijk en figuurlijk?
Yes, nee, dat is het. Achteraf heb ik dat begrepen. Ik begreep het toen niet. Ja, inderdaad. Ik kan niet tussen de lijntjes kleuren. Ja. En uiteindelijk is er een periode geweest dat ik... ik denk de geboorte van mijn tweeling. Toen ben ik eigenlijk... Ik had voor de tweede keer in mijn leven een ezel gehad. Ik denk, nu moet ik gaan schilderen. En... ik ben het gaan doen en ik vond het geweldig. Het was echt zoiets van yes. Ik weet ook dat ik helemaal happy beneden kon van ik kan schilderen, joehoe.
Want je had niet een opleiding gevolgd?
Nee, ik ben autodidact en dat vind ik eigenlijk heel erg fijn. Ik ben wel ontdekt door iemand vanuit het academie. Die ben ik nog steeds dankbaar.
En wie was dat?
Ja, dat...
En wie heeft jou ontdekt, Sylvia?
Dat was destijds Teken den Ridder. Tenminste, dat was haar achternaam. En dat was een dame uit Breda. Ik heb ook de eerste expositie heb ik voor haar een gedicht geschreven. Omdat zij mij echt... Op het moment dat ze zei van ga iets doen. Er zit iets in jou. Er zit de kunstenaar in jou. En ik weet dat ik toen in huilen uitbarstte. Zo van leuk. Ja, dat ga ik doen. En toen ben ik een jaar lang heel hard gaan werken. Ik ging alles doen. En dieren, kleuren, vrouwen. En heel mijn huis stond vol. Dus ik was eigenlijk apetrots. Van, nou, toen kwam ze voor de tweede keer. toen zei ze niks. Ze liep alleen maar rond en ze zei, ik vind helemaal niks. Zo, echt.
Okay.
En ja, op dat moment was er voor mij of de grond onder mijn voeten vandaan gehaald werd. Maar toen begreep ik het niet. Ze zegt, alsjeblieft ga terug naar je kleuren, je vrouwen en je dieren. En op dat moment was ik eigenlijk zo uit het veld geslagen. Heb ik een jaar niet kunnen schilderen. En ik denk dat ik er een jaar of 8 later kwam ik er tegen. En toen begreep ik wat zij bedoelde. Ze heeft hem ook uitgelegd. Zij zag uiteindelijk wat ik zou gaan maken. Ze zegt, maar als je toen bijvoorbeeld was begonnen met abstract of rondjes of vierkantjes, dan had je nooit dit kunnen doen wat je nu doet. Dus ik ben er heel dankbaar dat zij dat destijds zo tactisch heeft gezegd.
Dat is wat mooi, hè? Dat iemand is die dan met grote tussenpozen toch zo'n nog invloed steeds op jou heeft.
Ja, nog steeds. Maar dat zijn dingen. Ik heb een geheugen. Ik weet dingen vanaf mijn tweede. Dus alles wordt ook opgeslagen in mijn hoofd. Dus vandaar dat ik ook wel eens een vol hoofd heb. En uiteindelijk dan ook wel eens een moment van rust moet. Ik schilder ook niet vanuit plaatjes. Mensen zeggen wel eens, je moet inspiratie zoeken. Ik heb nog tot 200 jaar inspiratie in mijn hoofd. Alleen, dat moet je om kunnen gaan zetten in maken. Ik noem het een flow. En heel vaak als ik een werk maak, dan is het uiteindelijk ook een boodschap. Dus vaak dat ik of dingen meemaak in het leven, of zelfs op mondiaal vlak, dat ik denk, verdikke me, ik heb het geschilderd. Ik heb het gezien en gevoeld. En dan kom je terug op inderdaad heel de crisis van nu, het corona-verhaal.
Maar daartussenin zit ook nog wel het moment dat er iemand zegt, ik wil er geld voor geven voor die kunst.
Ja, ik ben daar zelf heel fanatiek in geweest. Ik heb altijd gelijk gezegd, mijn werk kost geld. Ben ik ook door uitgelachen wel eens op bepaalde mensen. En die vonden ook dat ik dingen deed die gewoon absoluut niet konden. En ik had zoiets, dat weet ik niet. Ik heb geen opleiding, dus ik doe maar wat. Ik doe lekker wat ik leuk vind. En dat doe ik nog steeds. Dus ik ben daarin eigenzinnig, denk ik, en ontzettend vastberaden.
Mm-hmm. En toen ben je gaan verkopen op enig moment?
Uiteindelijk heb ik via een jeugdvriendje van me. En die heeft gezegd, Sil, als jij nou een zaakje zoekt. Ik ben eigenlijk begonnen met een klein winkeltje. Maar dat vond ik helemaal niet leuk. Dat was in de Molenstraat. En uiteindelijk kwam er een schilderijtje bij, nog een schilderijtje. Uiteindelijk.
En was het een winkeltje met
Nee, dat waren allemaal cadeauartikeltjes. Dat was eigenlijk meer bedoeld van, ik ga daar mijn centjes mee verdienen. Ik ga gewoon een winkeltje beginnen. Maar een
soort winkel van Sinkel.
Ja.
Zoiets. En uiteindelijk is het een atelier geworden daarnaast. En toen ben ik naar de Uitbreidingsstraat gegaan. En nu zit ik dus inderdaad in de Nieuwstraat. Ja, daar wordt best wel geld gegeven voor mijn werk. En niet omdat ik mezelf zo goed vind. Daar is eigenlijk iets wat je zelf ook niet bepaalt. Ik werk wel vanuit mijn ziel. Het is mijn werk. Het is ook geen werk wat bestaat. Dus uiteindelijk is het vrij uniek.
En, en kan je eens beschrijven voor iedereen die luistert nu wat voor werk je maakt? Je zei daarnet al iets kleur, dieren,
kleur, contrast. Ik denk contrast, als ik het een beetje niet te langdradig zal maken, dan is het sprookjesachtig. Ik ben geen fijnschilder. Ik heb vrij veel abstracte stukken erin, maar ook alweer figuratief. Maar het zit een beetje in een droomwereld. Ik hou dus ook van sprookjes. Ik hou van bepaalde films. Ik hou van Droomvlucht van de Efteling. Mm-hmm. En dat gevoel soms vind je ook wel terug in mijn werk. Het heeft een beetje overdaad soms aan kleur, aan goud.
Is het magisch?
Ja, denk het wel.
Dus een magisch realisme als kunstroom.
Ja, maar
dat
is vaak. Het is toch ook. Ja, ik zeg wat, ik heb het zelf verzonnen, dus ik weet ook niet of het er een naam voor is.
Mm-hmm.
Ik denk dat je ook moet komen kijken om het te begrijpen wat ik maak.
Mensen kunnen natuurlijk op de site ook al wat zien. Hè? En ik zie heel veel, jij noemde dat net ook al, heel veel portretten van vrouwen ook.
Ja. Ja, maar het zijn ook niet altijd echt realistische vrouwen. Ik ben later ook wel iets meer richting engelen gegaan. Dus ze hebben vleugels gekregen. Mijn vrouwen zijn ook eigenlijk meer fabelachtig, denk ik. Ik bedoel, dus ze hebben geen rimpels, ze hebben geen hangkinnen. Dus wat dat betreft is het niet echt een realistische vrouw, denk ik.
Tijdloos.
Maar wel... Sorry?
Tijdloos.
Ja, ja, zo kun je het ook zien. Als, het gaat eigenlijk voor mij meer om de blik. Dus elke vrouw heeft dan ook een bepaalde blik. En dat is ook weer het verhaal. Dat gaat ook vanzelf. Dus daar studeer ik niet in, dat gaat vanzelf.
En die vrouwen schilder je ook vanuit je hoofd en uit je hart? Ja, dus niet dat je een model hebt in het atelier model of zo?
Nee, ik moet zeggen dat ik wel zo de Playboy heb gekocht om toch redelijk een damesfiguur er langs te leggen. Dus dat was een stukje makkelijker. Als dat ik het
en voor de interviews natuurlijk. Hè?
Sorry?
En de Playboy koop je ook voor de interviews. Tuurlijk. Ja. Maar dat werkte niet voor jou?
Nee, maar het is uiteindelijk wel een beetje een houvast geworden. Want het is natuurlijk toch dat als je een vrouw op een bepaalde pose wilt maken, moet ze toch wel enigszins een beetje anatomisch in elkaar zitten. Maar het is voor mij niet het belangrijkste, denk ik. Nee. Ja.
Maar wat je zegt, de blik.
Ja.
Ik heb ter voorbereiding van dit interview het ook nog even op de site gekeken. En inderdaad, het zijn hele indringende blikken.
Daar is me ook wel eens verteld dat het dus niet de goede manier was, want dat zou dan mensen afschrikken. Dus helemaal in het begin werd me verteld, dat moet je zo niet gaan doen, want dan ga je nooit verkopen. Nou, dat is dus niet waar. En ik denk als mensen, hetzelfde als in realiteit, als men elkaar niet aan wil kijken, dan heb je misschien zelf een probleem. Niet ik.
Het zijn indringende blikken, maar ik ben zelf ook al op de site, maar ik ben bij jou ook wel eens een paar keer op bezoek geweest.
Ja.
Ik vind de schilderijen ook heel fel van kleuren. Het zijn geen pastelkleurtjes, om het zo te zeggen. Het zijn stevige, krachtige
Die zie je met je ogen dicht.
Ja, je ziet ze bijna met je ogen dicht. Ja,
ja. Klopt. Er zit fluor in verwerkt. Ik denk wel iemand die... eigenlijk als dat hangt, dan is de ruimte gevuld. Kijk, bij mij hangt het vol, maar dat is energetisch. Ja, ik ben bezig met energieën. Klopt dat allemaal? Hè? Dus dat moet ook passen bij de mensen thuis. Dus meestal ga ik met de mensen mee. Ik zeg altijd, ik ben niet bezig met verkoop. Want een schilderij koop je niet zomaar. Dat moet in je leven passen. Dat moet je begrijpen, denk ik. Mm-hmm. Het is geen postertje. Trouwens, sinds kort maak ik wel afdrukken. Mm-hmm. Even goede reclame. Kost ook wat minder. Mm-hmm. Allemaal tijdens de coronatijd ben ik creatief geworden.
Mm-hmm. Want je hebt nog meerdere dingen. Zo via je socials deel je ook dingen dat je werken op kussen staan, op placemats, op andere dingen.
Ja, daar ben ik
weer
begonnen.
Is dat gekomen door de coronasituatie?
Ik heb inderdaad even verplicht een paar weken ook wel heerlijk rust genomen. Ik heb, nogmaals, wat we van tevoren besproken hebben, ik ben heel veel gaan nadenken, gaan lezen, gaan zien. Maar dan komen er bij mij ook echt dingetjes binnen. Dus ik ben eigenlijk gaan denken van hoe kan ik, en ik snap niet waarom ik het nooit eerder heb gedaan. Dus dat ontstaat bij mij. En als ik dat denk of voel, dan ga ik meteen aan de slag. Dat is maar alles. Ik laat het letterlijk vallen en ik begin. Nou, het is succesvol.
Ja.
Tevens ook met de echte werken. Dus gelukkig.
Jouw galerie, je zei al net dat de grens er doorloopt.
Ja.
Merk je dat ook aan de bezoekers die bij jou langskomen?
Ja. Ik zeg altijd, ik krijg letterlijk de wereld over de vloer. Dat is altijd zo geweest. Dus echt mensen uit, ook uit oorlogsgebieden natuurlijk, waardoor je dus de grens vroeger ook anders bekeek. Ik zelf heb nooit de grens gevoeld of gezien eigenlijk. Ik wist dat die er was. Maar daarmee ook heel veel bijzondere mensen ontmoet. Gesproken over oorlog, grenzen. Wat een grens vooral niet moet zijn. En dan kom ik op mijn serieuze stukje. Mm-hmm. Ik dacht dat het zo was. Ik dacht dat in Baarle dat er geen grens was.
Mm-hmm.
Nou, die is er wel degelijk. Hè? En dan...
Hoe merk jij die grens dan? Hier in
omdat er nu inderdaad door de grens door mijn pand te krijgen, kreeg ik te maken met twee landen. Uiteindelijk ben ik een Belgisch bedrijf. Dus ik heb me keurig aan de regeltjes gehouden. Mijn frustratie ontstond op het moment dat we dus open mochten met een dikke brief erbij dat ik dus eigenlijk geen Nederlandse mensen mocht binnenlaten. Nou, dat is van mij gewoon in mijn verkeerde keelschat geschoten. En dat gaat hier niet. Dat kan niet. Mm-hmm. En ik werd inderdaad eigenlijk een beetje vriendelijk verzocht, zal ik dan maar zeggen, om vooral te zwijgen. Nou, dat is voor mij heel moeilijk om te zwijgen.
Mm-hmm.
Dus ik heb dat niet gedaan. Ook in de interviews met New York Times, CNN, heb ik ook duidelijk gezegd van, dit kan niet. Hè, we hebben het over Europa. Nou, dat begint al goed. Met Nederland en België.
Ja.
Je kan niet in één straat, het is of dicht of open. Mm-hmm. Als we het dan over een virus hebben. Hè? Ik heb natuurlijk heel erg geloofd in dat virus. Ik zeg ook, het virus is er. Maar ik heb stiekem het gevoel dat het virus toch ook wel een heel raar virusje is geworden.
Mm-hmm.
Wat voor mij een heel andere betekenis heeft gekregen. Waarvan ik ook denk van, jongens, hier gebeurt veel meer.
En bedoel je daarmee dat er andere maatregelen genomen worden die gelinkt worden aan het virus, terwijl ze er niet aan gelinkt moeten worden?
Een soort complottheorie?
De compleet theorie heb ik dan. Hè?
Mm-hmm.
Complot komt van de andere kant.
Wat is jouw compleet theorie dan?
Compleet is dat je wat verder nadenkt en kijkt misschien als de meeste mensen. En niet met het regeltje van ze zeggen, we mogen niet, we mogen wel. Tuurlijk sterven mensen, natuurlijk worden mensen ziek. Daar ga ik ook echt zeker niet over in discussie. Alleen, ik ga het heel simpel noemen als er mensen bij elkaar zijn geweest, hè, zoals in Amsterdam. Goh, als het er echt nog zo
aan doet daar op de betoog.
Als daar nu zoveel virusjes waren geweest, dan had daar nu een heel groot gedeelte was ziek geweest en gestorven.
Ja.
Als je de cijfers mag geloven. Dus iets ruikt daar niet helemaal fris.
Ja. En hoe heeft deze situatie op je kunst ingewerkt? Is daar iets ingewerkt? Omdat je in dat gesprek zei, daar zou je toch wel heel veel met maatschappelijke dingen bezig
zijn
en met de wereld.
Ja. Ik kan niet schilderen. Ik ben boos. Ik ben heel boos. Ik ben boos op de wereld. In die
heeft die boosheid in je schilderijen zich geuit?
Dat heb ik al ooit gedaan. Nee, want ik vind boosheid niet de goede energie. Dus ik probeer ook vooral eigenlijk niet boos te worden. Als wel dat ik probeer te praten. Ik blijf ook dingen delen, hè, waarop sommige mensen mij niet altijd dankbaar zijn. Het enige wat ik vraag, ik ga niet zeggen dat ik gelijk heb. Ja. Maar we moeten wel blijven denken. Hoe kun je kleine kinderen, wat net ter sprake kwam, een kind moet kunnen aanraken, kunnen knuffelen. Op het moment dat je dat gaat uitbannen onder het mom van de besmetting in de open lucht. Er zijn toch wel heel wat bewijsjes voor dat het niet helemaal zo is. Maar goed, andere discussie.
Ja. Nu, er zijn heel veel maatregelen nu versoepeld, zowel in België als in Nederland. Hè. Wat kan er specifiek voor jouw galerie nu wel weer terug?
Mag ik heel eerlijk zijn?
Ja, tuurlijk.
Ik heb gewoon doorgegaan waar ik mee bezig was.
Ja.
Ik doe niet aan, ik knuffel. Ik vind de anderhalve meter, die lopen mij heel hoog door een boog. Dan kom je ook een anderhalve meter.
Mm-hmm. Ja. Maar je galerie is wel officieel open, terug.
Is officieel open. Kijk, ik respecteer wel als er mensen binnenkomen en alles staat netjes geregeld. Ik ga niemand vragen of ze de handen gaan ontsmetten, want ik weet wat het doet als je dat te vaak doet. Als iemand niet wil dat hij samen met andere mensen in de galerie is, dan maak ik een afspraak. Of ik doe de deur dit, of ik ga buiten staan. Ik respecteer wel de ander haar of zijn wens. Ik zelf ben er niet mee bezig. Nee. Niet meer.
Niet meer.
Nee.
Ja. Je hebt het gewoon gehad, wat dat betreft.
Ik luister niet, hè. Ik luister nooit.
Ik vind wel, Sylvia, dat je naar onze vragen heel goed geluisterd hebt.
Goed, hè?
Ja, dat is wel heel goed, ja.
Ja.
Is er nu, als slotvraagje, misschien nog een werk waar je nu heel specifiek mee bezig bent?
Ja,
of, ja?
Ja. Ja dan zou ik een beetje stil blijven. Dat vind ik inderdaad wel even heel leuk. Dat heeft ook weer te maken met, dat had ik al 4 jaar in mijn hoofd. En ik maak me om heel veel dingen altijd druk. Dat gaat over religies en de rol van de vrouw. Dus vandaar, je ziet ook vaak de vrouw. Is dat ik me altijd afvraag, waar is de vrouw in die wereld? En die ben ik aan het schilderen. Staat even stil. En dat wordt een best extreem raar werk. Daar zal ik misschien nog wel heel wat kritiek op gaan krijgen. Maar dan moet je toch maar eens een keer komen kijken.
Ja. En waarom denk je dat er veel kritiek op komt?
Omdat ik daar bepaalde religies... ik zal het even over onze... de non hebben. Ik heb bijvoorbeeld een zwangere non gemaakt. Ik heb daar het boompje met het appeltje van Adam en Eva. Bloed vergieten onder het mom van, in naam van... God of iemand anders.
Ja. Oké.
Okay. En nog veel meer.
Het wordt een provocerend werk, begrijp ik.
Ja.
Maar dat is jou wel gegeven.
Denk het wel.
Ja. Oké. Okay. Sylvia, dankjewel om bij ons langs te komen en voor dit fijne gesprek.
Bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Ja. Nog veel succes met je galerie, kunstvol leven.
Ja.
En natuurlijk ook met je kunstwerk en je kunstpraktijk natuurlijk. Hè.
Ja. Zal ik iets toelichten over de muziek?
Ja, maar daar, het gesprek is in ons programma is zo intens geweest, Sylvia, dat we dat nummer voor een volgende keer helaas zullen moeten houden.
Zal ik het heel snel zeggen?
Zeg maar kort iets over.
Dat is Hans Zimmer met Inception. Ik vind dat een waanzinnig mooi nummer. Als je de film hebt gezien, dan zie je op een gegeven moment ook de wereld letterlijk op zijn kop. Het is een ingewikkelde film, maar dat gevoel heb ik eventjes. De wereld staat op zijn kop.
Mm-hmm.
Voor mij en voor vele anderen.
Ja.